werden we in de tijd dat wij Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon. Des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. We hebben net kerst gehad, dan gedenken we dat de Heer Jezus mens werd. Moet ik ook altijd denken aan die schriftgedeelte uit de brief in de Filippenzen. Dat de Heer Jezus zijn goddelijkheid heeft prijsgegeven toen hij mens werd. Dat hij klein wilde worden, net zo kwetsbaar als wij. Dat hij zich vernederd heeft, dat hij zich heeft klein gemaakt, dat hij zich heeft leeg gemaakt, staat er eigenlijk. Ja, tot de dood aan het kruis. Nou ja, tussen kerst en Pasen houdt de kerk zich, nou ja, als je tenminste het kerkelijk jaar enigszins volgt, zich bezig met het leven van Jezus. De woorden die hij sprak, bijvoorbeeld de bergrede. De daden die hij heeft verricht, bijvoorbeeld de bruiloft te Kana. De roeping van zijn discipelen. De wonderen die hij deed, genezingen, opwekkingen enzovoort. Als wij het zouden moeten samenvatten, waarom werd Jezus mens? Dan zeggen wij meestal, Heer Jezus werd mens om onze zonden te verzoenen dus. Om te sterven aan het kruis. Zo zeggen wij dat onder elkaar als christenen. Dus we weten, het kruis is het hart van het christelijk geloof. We moeten helaas ook wel constateren dat zo'n zin, zo'n geloofsbelijdenis, dat lang niet ieder mensenhart nog raakt. En dat geldt ook wel voor christenen zelf. Daarom kun je je de vraag stellen, doet het ons wat? Doet het ons nog wat dat onze zonden verzoend zijn? Raakt het ons? Wat betekent het kruis voor de moderne christen nog heden ten dagen? Nou ja, de hedendaagse christen kunnen het nog iets wijder maken, de gemiddelde Nederlander. Als je tegen de gemiddelde Nederlander zegt, of de gemiddelde Hagenees of Maassluizenaar of Amsterdam, noem ze maar op. Als je met hem spreekt of haar spreekt over het kruis dat verzoening geeft, het zal de gemiddelde Nederlander niks doen. De meesten zien letterlijk geen heil in het kruis. Mensen voelen zich ook geen vijanden van God, zoals Paulus het wel zegt, maar ook geen vriend. En mensen hebben niet het gevoel dat het iets met henzelf te maken heeft, of dat ze iets zouden missen als ze dat evangelie van verzoening niet zouden horen. Mensen tegenwoordig zijn niet alleen maar doe-het-zelvers in die zin dat ze naar de praxis of naar de IKEA gaan, maar ook wat betreft hun heil, hun hoop, hun vertrouwen, hun toekomst, zijn mensen doe-het-zelvers. Ik weet nog niet zo lang geleden dat mensen uit onze straat naar ons toe kwamen. Het hondje was overleden. Ze zochten troost bij het aansteken van een kaarsje, het bidden tot een God voor troost. Nou ja, je raakt daar een beetje van slag. Doen mensen dat tegenwoordig zo? Maar mensen spijkeren hun eigen geloof, hun eigen hoop in elkaar. En ze nemen van alles wat als bouwmateriaal. Mensen zitten niet echt op te wachten om gered te worden. Mensen zeggen, sympathiek gebaar van God om Jezus te geven, maar is niet echt nodig. Doe het zelf wel. Wij christenen zeggen, waarom het kruis? Wij zeggen, vanwege onze zonde. Maar zondebesef maakt nog nauwelijks deel uit van het geloof van hedendaagse christenen. Dat is een beetje om van te schrikken. Er zijn wel onderzoeken geweest. In 1950 was er een onderzoek onder gereformeerden. In die tijd was schuld en zondebesef nog een werkelijk beleefde werkelijkheid. In 1990, 80-90% niet meer. En nu, 2009, we weten het niet, maar het zal niet meer zijn geworden, eerder minder. We geloven nog altijd als christenen in de vergeving van onze zonden, in de noodzaak van de kruisgang van Jezus. Maar hoe vertel je dat tegenwoordig? Diezelfde boodschap moet in iedere cultuur, in iedere tijd altijd weer worden verteld, maar altijd weer op een andere manier. De boodschap is hetzelfde, maar je moet het tegenwoordig op zo'n manier vertellen dat de moderne mensen, de doe-het-zelvers, het ook kunnen begrijpen. Soms denken christenen dan wel eens van, oh, maar dat doet afbreuk aan het evangelie, maar dat hoeft helemaal niet. Paulus vertelde hetzelfde evangelie aan Grieken weer heel anders dan aan Joden. Aan slaven waarschijnlijk ook weer anders dan aan vrije. En aan Romeinen ook weer anders dan aan, nou ja, noem nog maar een andere bevolking op, Perzen of zo. Je moet beseffen dat in onze tijd en cultuur dat er geen algemeen aanvaarde waarheden meer zijn. Je leest wel eens, Nederland heeft weer een groot verhaal nodig. We leven in een tijd dat de een dit gelooft en de ander dat. En vanwege de tolerantie zeggen we allemaal, als het voor jou waar is, als jij je er blij mee voelt, als het jou wat doet, dan is het waar. En ga vooral een ander niet vertellen wat hij moet geloven. Dat zal menigeen niet accepteren. Maar ja, dan zitten we wel met een aantal Bijbelse begrippen. Bijvoorbeeld verzoening, zonde, dood aan het kruis. Hoe moet je dat nou uitleggen? Als je tegen mensen zegt, u bent een vijand van God, want dat staat in de Bijbel, dan zullen mensen hun schouder ophalen of ze zullen zeggen, maar dat ben ik helemaal niet. Mensen zijn weldenkend, staan open voor andere meningen, hebben niets tegen mensen die gelovig zijn, op wat voor manier dan ook, want men is tolerant. Maar je zou wel kunnen bedenken dat iedereen wel voelt, of je nou wel of geen christen bent, of dat je hindoe bent of moslim, iedereen zal er mee instemmen als je zegt, niemand is volmaakt. Of we schieten allemaal wel eens tekort. Om dat te kunnen beleiden hoef je gelukkig niet altijd, hoef je niet eens een christen te zijn. Iedereen zal zeggen, het zou best beter kunnen. Daar komen mensen achter, vaak als ze een moment van rust hebben. Bij de open haard, en een sigaar, en dan herinneringen ophalen. Iedereen zal zich dan herinneren, als je een beetje al iets ouder bent, zoals ik, gemiste kansen in je leven. Idealen, toen je 20 was, rende je nog zo hard, de wereld moet zus en zo, de kerk moet zus en zo, het kan allemaal anders. Maar de meeste heb je niet bereikt. Ik heb nog wel idealen, maar ik kan ook best wel zeggen, heel veel heb ik niet bereikt. Soms word je er wel eens verdrietig van, een andere keer denk je van ja, je was jong, je wilde wat. Realiteitsbesef neemt ook wel toe. Je wist het allemaal wel zo goed, maar wat kwam er van terecht? Soms ook contacten met mensen van 20, 30 jaar geleden, waarvan je dacht, ik ben daar niet zo trouw in geweest. Nou ja, u herkent dat. Andere mensen met wie u contact hebt, in de buurt of familie of op het werk of wat en wie dan ook, zullen dat ook wel herkennen. Dit tekortschieten, zo noem ik het maar, werd in de Bijbel, vooral in het Oude Testament, onreinheid genoemd. Dat was in die tijd het woord voor tekortschieten of schuld. Vele jaren later, noem maar de tijd van de Reformatie, 500 jaar geleden laten we zeggen, was er het gevoel van schuld tegenover de heilige, veeleisende, verheven God. Dat stond centraal. Een God aan wie je van allerlei vormen van belasting schuldig was, maar die zegt, het is nooit genoeg. Daar werd men dan hopig van, denk maar aan Luther. Later in de 18e eeuw werd het tekortschieten van mensen geweten aan een gebrek aan beschaving en cultuur en opvoeding. Dus in die tijd, 18e, 19e eeuw, was men druk in de weer om mensen en ook kinderen deugd en goede manieren en beschaving bij te brengen door middel van school en opvoeding. Hoe beleven mensen hun tekortschieten nu? Daar zou je als kerk eens over moeten nadenken. Maar in het algemeen zou je kunnen zeggen, mensen zouden het nu verwoorden met een gevoel van vervreemding. Mensen voelen zich vaak vreemden ten opzichte van elkaar. waren er vroeger nog allerlei instellingen en instituten, het dorpse gevoel zal ik maar zeggen, waardoor men zich verbonden voelde, familiebanden. Tegenwoordig is daar heel veel van losgerukt. Is dat niet meer zo? Mensen zijn door elkaar heen gehusteld, ook families. Vreemdelingen zijn we geworden ten opzichte van elkaar, vaak nomaden. Contacten zijn vaak heel kortstondig, ook in de kerk. In mijn eigen kerk bijvoorbeeld Den Haag, mensen worden enthousiast lid, 2-3 jaar. Daarna komt de gezinsuitbreiding, grotere woning, moeten ze verhuizen, verhuizen ze weer. Kortstondige contacten, soms wel eens frustrerend. Mensen zijn ook vaak vreemd voor zichzelf. Wie ben ik nou eigenlijk? Ontevreden over zichzelf. Vervreemd van tradities. Ook kerkelijke tradities. Of dat erg is, kan ik niet beoordelen. Mensen zijn op zoek naar cultuur. Naar waarden. En daarom zijn mensen in Nederland ook zo bezig met hun identiteit. Mensen zijn bezig met genealogie. Men wil weten wie waren mijn voorvaderen. En voormoederen, ook al bestaat dat woord geloof ik niet. Mensen zijn bezig dus met hun roots, met zichzelf. En we zijn allemaal bezig, wat is nou de ware Nederlander? Komen we overigens nooit achter. Geschiedenis is weer in. Je kunt iedere week kijken naar andere tijden. Een tijdje geleden, de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Allemaal zwart-wit filmpjes. De tijd dat er nog geen televisie was. Geen computer. De tijd dat we nog tijd hadden voor elkaar. Dat we spelletjes deden. Dat vader de krant las. Dat was dan voor de gereformeerden. De krant, de reformatie of de standaard van Abraham Kuyper. Dat hoorde. Je deed spelletjes. Moeder breide. Vader leest en rookt een pijp. En het kindje dat dan met blokken speelt. Dat was het ideale beeld. Nu is het anders. Je hield vroeger het geloof in de God van je Bijbel, je leven bij elkaar. God op alle levensterreinen. Nu is dat niet meer zo. Het grote verhaal, ook kerkelijk, is verdwenen, wordt er gezegd. En daarom wordt er wel gezegd, Nederland heeft weer een verhaal nodig, een roeping. Iets waar mensen weer of nog warm voor lopen. Mensen reageren op die vervreemding door een andere bodem onder het bestaan te leggen. Mensen zoeken het in werk of vervulling van je diepste ambities. Zelfbevestiging. Men gaat land of ras of voetbalclub heel belangrijk vinden. Grote conflicten in Limburg, Roda JC moet samengaan met Fortuna. Geeft veel verdriet. Hevige discussies van fans van Ajax met Marco van Basten door het hekwerk heen. Jij was onze God, je hebt ons teleurgesteld. Fans van FC Hamburg die een stukje grond hebben gekocht vlak naast het stadion. Daar kunnen ze worden begraven. Kunnen ze heel dicht bij hun idolen zijn als er op zondag of op een andere dag wordt gespeeld in Hamburg. Het is echt waar hoor, die dingen gebeuren. Mensen zoeken kicks. Om dat gevoel van geluk te ervaren. Duurt even, maar altijd komt de leegheid dan weer terug. Nou ja, dat kun je allemaal samenvatten met dat woord vervreemding. Volgens het christelijk geloof heeft God een oplossing voor die vervreemding die wij ervaren gevonden. De vervreemding, of zoals Paulus zegt, de vijandschap kan alleen maar worden opgeheven doordat de relatie van God met ons wordt hersteld. En de Bijbel leert dat Jezus daarbij een sleutelrol speelt. En dan herinner je als kerk, oh ja, daar doen we het ook alweer om. Jezus staat centraal. Hij werd mens. Hij slaat de brug tussen God en ons. En ook tussen mensen onderling. Dat schrijft Paulus ook aan de Efeziërs. Dat de vijandschap tussen mensen onderling. In die tijd was dat vooral vijandschap tussen Joden en heidenen, tussen slaaf en vrije, tussen allerlei volkeren en de Romeinen, dat speelde toen in die tijd. Die vijandschap, zegt Paulus, die is opgeheven. Niet omdat wij zo vredelievend zijn, maar doordat Jezus is gekomen. De mens Jezus. Hij verzoent ons met God en met elkaar. Nu moeten wij er niet van uitgaan dat wij christenen, kerkmens, dat wij immuun zijn voor dat gevoel van vervreemding. Wij draaien net zo mee in de cultuur van tegenwoordig als andere mensen. En daarom kun je het ook wel eens in een kerk hebben, vooral in grote kerken. Dat mensen zich daarin niet gekend voelen en eenzaam zijn. Komt ook voor in de kerk. Wij zijn niet anders. En daarom, ook al klinkt het wel eens wat afgezaagd, het gebod om elkaar lief te hebben, daarvan denken we, dat weten we al lang. Het is nog volop relevant. En ook wat Paulus schrijft aan de Galaten, draagt elkanders lasten. Als je dat niet realiseert, laat je elkaar over aan je lot. En moeten we toch ieder persoonlijk onze lasten dragen in plaats van dat we die delen. Vervreemding. En het woord verzoening, hoe leg je dat uit in onze tijd? Mensen verbazen zich erover. Ook mensen, catechisanten, jonge mensen van 15, 16, 17, ze verbazen zich erover. Hoe het kan dat één mens voor andere mensen iets goed maakt. Mensen zeggen, we zijn toch persoonlijk voor verantwoordelijk. Ik heb niemand nodig die het voor mij opknapt. Vind ik niet eerlijk. Maar we zien het wel in de Bijbel. We zien het bijvoorbeeld in het beeld van het lam dat geslacht wordt voor de mensen. Men geloofde in die tijd ook dat de dood, ja, het is een beetje luguber, maar dat de dood van een kind de zonde van de ouders en van nog meer mensen kon verzoenen. Kindoffers, mensenoffers. En ook de dood van Joodse martelaren, lees het boek Maccabeeën maar eens, bracht verzoening, geloofde men. De tweede eeuw voor Christus werd een schriftgeleerde met zijn 7 broers door de Griekse vorst Antiochus gedood. En men hoopte en geloofde dat hun dood de toorn van God de Almachtige voor een aantal jaren zou doen ophouden. Ook de Romeinen geloofden dat het de dood van één mens voor een tijdje de goden met het Romeinse volk zou verzoenen. Dit is voor ons moderne mensen moeilijk te begrijpen. Wij zijn veel te veel individuen geworden. Ik draai zelf op voor wat ik doe. Maar in die tijd dacht men nog veel meer aan de gemeenschap. Dat wat de ander doet, dat dat ook meteen invloed heeft, goed of kwaad, op de groep. Iets daarvan ervaren we nog wel als we trots zijn op Nederlanders die goud winnen op de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Dan hebben we het over onze jongens bijvoorbeeld. En dan voelen we ons samen met hen trots, dan hebben we weer even dat gemeenschapsgevoel, dat wijgevoel. Kennen we dus toch nog wel een beetje. Een ander beeld is dat van de loskoop. Slavernij was in de tijd van Jezus heel normaal. Mensen die hun schuld niet konden afbetalen, werden slaaf, dan maar op die manier, zei de schuldeiser. Krijgsgevangenen werden slaaf. Maar je kon vrijkomen als je de mazzel had, dat iemand zei van nou, ik zal jou wel loskopen. Iemand moest dan wel voor je betalen. Paulus dacht, aha, dat is een mooi beeld voor wat ik wil duidelijk maken naar die Grieken en Romeinen. Hij zei, stel je maar eens voor, je bent een slaaf. Je baas, dat is de zonde, die houdt jou graag tot slaaf. En die slaat je met de zweep, dwingt je om te werken in zijn dienst. Maar er is iemand gekomen, hij heet Jezus, die heeft jou vrijgekocht. Het heeft hem wel veel gekost, zijn eigen leven. Maar nu ben je vrij. Vrij om hem te dienen. En dan ben je pas echt vrij. Zo legde Paulus dat uit. En gebruikte ook Paulus beelden uit zijn tijd om het evangelie uit te leggen. Beeld van het offer. Mensen denken nu, als je het woord offer noemt, aan een tijdsoffer. Mensen zullen altijd zeggen, ook voor een taak in de kerk, oh, even mijn agenda kijken, dat kost me zo en zoveel tijd. Of dat kost me zo en zoveel energie. In die tijd was een offer iets religieus. Het verzoeningsoffer was wel het allerbelangrijkste. Zo werd de band tussen de godheid en het volk hersteld van de vervreemding. De discipelen van Jezus zagen in Jezus' offer heel duidelijk een verzoeningsoffer. En dat maakte alle vorige dieroffers, verzoeningsoffers, overbodig. wat men wist, in Jezus, het Lam, is God zelf aanwezig. De heerlijkheid van God woonde in hem. Later ging men in het Westen, in het Westerse christendom, de dood van Jezus, de verzoening, vooral een beetje juridisch uitleggen met het begrip genoegdoening. Hebben wij misschien ook nog wel geleerd op catechisatie. Genoegdoening. Mensen houden zich niet aan Gods geboden. De orde in de schepping gaat daardoor verloren. God wordt toornig. God eist dat mensen dat herstellen, maar dat kunnen ze niet. En daarom, vanwege onze problemen, dat we dat niet kunnen, is God zelf in Jezus gekomen. Hij heeft voor ons betaald, genoegdoening gedaan. En daar is op die manier komt het weer goed. Zo lezen we het ongeveer in de catechismus. Dit heeft vele gelovigen troost gegeven. Alleen kunnen moderne mensen met hun cultuur, met hun gevoel, hier nog contact mee krijgen met die verzoening op die manier uitgelegd. Mensen zeggen, misschien heeft u het wel eens meegemaakt, dat ze het maar raar vinden dat er zoveel bloed moet vloeien voordat God, ik zal het maar zo zeggen, zijn zin krijgt. Kan God niet gewoon zonde vergeven? Zonder dat er bloed moet vloeien. Dat zou toch barmhartig zijn. Waarom eerst al dat lijden? Waarom het kruis? Wat zou het antwoord op die vraag zijn? Dat is best een moeilijke vraag. Moet je maar met elkaar maar eens over hebben. Had God het niet goed kunnen maken voor ons en met ons zonder dat gruwelijke lijden van Jezus? Waarom moest dat? Nou, in ieder geval hierom, omdat God ook de arena van strijd en lijden en sterven wilde betreden. Zo zegt Paulus het, dat Jezus heeft zich vernederd, zelfs tot in de dood. Zelfs dat wilde Jezus in naam van God samen met ons meemaken. Want wie ergens over wil meespreken, moet daar ook verstand van hebben. Soms maak je het wel eens mee dat je met iemand staat te spreken over iets, iets persoonlijks. Komt er iemand bij staan en die zegt heel makkelijk, oh, dan moet je zus en zo doen. Dan denk je, nou, dat is wel een beetje makkelijk gezegd, weet je eigenlijk wel waar we het over hebben. Sommigen kunnen heel makkelijk tegen andere mensen zeggen, als je dit en dit meemaakt, als je moeilijkheden bent, moet je het maar even zo doen, dan komt het wel goed. Maar dan voel je wel, die persoon heeft daar zelf persoonlijk geen ervaring mee. Je moet iets meegemaakt hebben om een ander werkelijk te begrijpen, te kunnen helpen, te kunnen troosten of raad te geven. Maar zo heeft Jezus gezegd, al die mensen die onterecht lijden, mensen die worden verworpen, mensen die eenzaam zijn, ik wil ze niet eventjes helpen op afstand of ze goede raad geven op afstand. Ik wil dat pas doen als ik heb meegemaakt wat zij hebben meegemaakt. En Jezus heeft het zelfs geaccepteerd dat hij wilde meemaken wat het is om aan een kruis te sterven. Dat was de straf voor de misdadigers in die tijd. Dus Jezus heeft zichzelf willen vereenzelvigen met de grootste, de ergste verschoppelingen die er in zijn tijd leefden. Dat betekent het nou wat Paulus zegt. Dat Jezus zich heeft vernederd tot in de dood. En daarom is het heel mooi als je beseft, als je ontdekt in je leven dat de Heere God niet vergeeft op afstand, alsof het een soort zakelijke transactie zou zijn. Zo van, ik geef jullie Jezus, dan komt het goed, hier heb je je verzoening, succes. God is in Jezus hoogpersoonlijk deelnemer geworden aan het menselijk bestaan en het lijden. En als je dat mensen die vervreemding kennen een beetje kunt duidelijk maken dat God zo een brug heeft gelegd, dan kan de relatie van God eerst met jezelf, maar wie weet ook met die ander, iets heel echts en iets heel levens worden. Zo wordt de zin God met ons ook heel diep en heel werkelijk. God en wij. Het is niet zo alleen maar dat we volkomen vreemd zijn aan elkaar, de hoogheilige God. en wij mijlen en mijlen ver van hem verwijderd, nietige mensen. God en wij, we hebben echt iets gemeenschappelijks. Namelijk dat God mens is geworden, net als wij. En dat we allebei, wij maar ook God zelf, de arena van het leven op aarde hebben betreden. God is dus niet alleen maar de hoogverheven heerser op de troon, die heel erg vanuit de hoogte en van een afstand vergeeft, maar die juist alles met ons te maken wil hebben en heeft, die juist samen met ons de diepte is ingegaan om te gaan staan naast alle zondaars, naast alle slachtoffers van deze wereld. God in Christus, en daarom lazen we ook Jesaja 63, in al hun benauwdheid was ook hij benauwd. Dat God dit heeft meegemaakt in Christus, moet de Heere God persoonlijk ook heel veel hebben gedaan. We lezen in boeken van Jesaja en Jeremia hoe God bijna radeloos is van verdriet, omdat zijn volk hem heeft laten vallen. God had het zich zo mooi voorgesteld. Hij heeft Israël verlost. Hij heeft gezegd, ik ben als het ware jullie man, jullie echtgenoot. En jij was een slavin. Je werd verschopt en vertrapt in Egypte, misbruikt. Maar ik heb je losgekocht. En ik wil je alles geven wat je nodig hebt. Een huis, mooie kleding, sieraden, eer en geluk. Zo had God het zich voorgesteld. Een prachtig huwelijk. Maar Israël liet hem vallen. En God schaamt zich niet om bij monden van de profeten het uit te schreeuwen van verdriet en soms van woede en van ellende. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarom hebben jullie mij laten vallen? God schaamt zich niet om verdrietig te zijn, om hete tranen te huilen, terwijl zijn volk het ziet. De kruisdood van Jezus, wat heeft dat met God gedaan? Keek hij alleen maar afstandelijk als een toeschouwer van, nou, hier ontvouwt zich het scenario, zoals wij kijken naar een film waarin iets ergs wordt vertoond, maar je kunt de knop zo omdraaien als het te erg wordt. De Bijbel leert dat God zelf deelnemer was. Dat hij meemaakte wat Jezus meemaakte aan het kruis. Misschien helpt de volgende moderne gelijkenis u of de mensen aan wie u het evangelie zo graag zou willen uitleggen. Een moderne gelijkenis. Een zoon besloot zijn leven te wijden aan een hulpproject voor verslaafden in Amsterdam. Zijn vader vond het eerst maar niks. Jongen, je hebt een goede opleiding gehad hier aan de VU. Kun je je tijd, je energie niet beter gebruiken? Voor een goede baan. Ik heb net nog een advertentie gezien, reageer daarop. Verslaafden, AIDS, HIV, mensen. Is dat nou echt wat je wil? Die zoon die zei, dat wil ik. Daar ga ik voor. Uiteindelijk zei die zoon, doe het dan maar. Als dat is waar je hartje naartoe leidt, wil ik je niet tegenhouden. Een aantal jaren deed die zoon dat. In Amsterdam, in klinieken. Als buddy, als begeleider. In enkele hospices. Hij deed prachtig werk. Maar niet iedere junk accepteerde hem. Zo gaat dat nou eenmaal. Op een keer kreeg hij ruzie, vechtpartij. Hij werd gestoken door een junk met een naald in zijn hand. En hij werd besmet met AIDS-virus. De zoon werd ziek, stierf naar een lange lijdensweg. Je kunt je voorstellen dat de vader hiervan kapot was. Hij had intensief meegeleefd met zijn zoon en met zijn werk en met de mensen die hij hielp. Maar de vader dacht wel na, een paar jaar lang. En hij dacht, hoe kan ik mijn zoon het beste gedenken en eren? Hij dacht, door het werk van mijn zoon voor te zetten. Ik ga verder doen, ik ga mij inzetten voor het werk dat mijn zoon deed. De dood van zijn zoon verbond de vader met het werk dat hij had gedaan. En zo heeft God, de vader, dat ook gedaan met het werk van Jezus. Hij heeft het zich eigen gemaakt, hij heeft zijn zegen eraan gegeven. En hij zet het voort door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest van God is nu de geest van Jezus. Zo lezen we het in het boek Handelingen. Zoals Jezus het heeft gedaan. Zoals Jezus Gods werk heeft vormgegeven. Zo zal het voortaan verder gaan in deze wereld. De geest van Jezus. En misschien had God het inderdaad anders kunnen doen. God had ook wellicht kunnen besluiten, ik doe het niet door middel van het kruis. Maar God heeft besloten, zo doe ik het. Zo zullen de mensen zien dat ik hun waarlijk lief heb. Dat ik de hele weg wil gaan. En Jezus was bereid om gehoorzaam te zijn. Geen bliksem, geen vuur uit de hemel. In Christus heeft God de wereld met zichzelf verzoend. Paulus is daarover zeer verwonderd. Hopelijk wij ook nog. En daarmee wordt de vervreemding tussen God en ons en de mensen opgeheven. Denk daar eens over na. Is dat nou eigenlijk niet wat wij, maar wat ook door mensen van deze tijd ten diepste aanspreekt? Mensen die eenzaam wonen in hun flatje in Den Haag of Amsterdam of waar dan ook, hier. Zo dicht bij elkaar, maar toch door een muur gescheiden. Mensen die elkaar niet kennen. Maar dat gevoel van vervreemding kan worden opgeheven als wij het evangelie verkondigen van de vijandschap die er niet meer is tussen God en ons. Dat is toch verzoening. En zo kan het kruis mensen een nieuw begin geven. Het kan ze genezen van een gevoel van eenzaamheid, stuurloosheid en hen een diep besef van aanvaarding geven. God aanvaardt mij. En ik hoop dat u in uw leven ook zo'n moment heeft gehad. Zo'n ontdekking. God is niet alleen maar de hoogverhevene, de heilige, die veraf staat, vreemd van wie ik ben. God kent mij. En hij aanvaardt mij. In Christus. Die slaat de brug. Hij heeft mij lief. Waar vind je dat nog in deze tijd? En als je dan als kerk ook een gemeenschap kan vormen, die liefde onderling ook kent, uitdraagt, uitbouwt, de handen en voeten naar geeft, dan kun je mensen ook verwelkomen. En dan zullen mensen ook verwonderd zijn, waar vind je dat nog? Die warmte, die acceptatie. Als christenen hebben we soms wel iets goed te maken, omdat mensen van buiten, zo zal ik ze maar noemen, nog altijd het idee hebben, als je christenen tegenkomt, zijn ze altijd streng, oordelen ze, staan ze met zo'n vingertje. Ze gaan meteen over zonde spreken. We hebben nog wel wat goed te maken. Want die aanvaarding en geborgenheid, daar hebben mensen heel veel behoefte aan. Deze boodschap van God, die in Christus jou en mij met zich verzoent, dat maakt mensen weer heel. Daar leven ze van op. Mensen hebben niet nog meer strengheid en wetten en regels en verboden nodig. Die hebben ze al genoeg van overheidswegen. Al die formulieren die je moet invullen, al die geboden en verboden. In Christus zijn we juist vrij. Dat is de boodschap. Augustinus de kerkvader zei, gij hebt ons gemaakt naar u. En rusteloos blijft ons hart, totdat het rust vindt in u. Dat hebben we toch allemaal ervaren in ons leven. Dat is zo'n geweldige belevenis, zo'n ervaring, zo'n bevrijding. Spreek daar met elkaar over. En ook met mensen in uw omgeving waarvan u weet, die hebben dat nodig. In de Bijbel wordt er gesproken over afgoden. Die zijn er nog steeds. Machten en krachten. De macht van geld en economie. We leven in een kredietcrisis. Er zijn mensen die worden daar diep ongelukkig van, omdat ze al hun hoop hebben gezet, hun zinnen hebben gezet op de God van het geld en van bezit en van materialisme, de mammon. Er zijn mensen die zijn alles kwijt. Er zijn mensen die maken een eind aan hun leven daardoor. Dat is erg. De macht van bureaucratie. Ga als eenling maar eens optornen als je je recht wil halen bij een multinational, omdat je een apparaatje hebt gekocht dat niet voldoet. De macht van bureaucratie en de gezondheidszorg. Dat zijn de moderne machten van tegenwoordig. Je bent niks meer tegenwoordig. Een radertje in de grote machine. Of een nummertje. Want wat je ook doet. Een bankrekening openen. Of een internetsite openen. Of wat dan ook. Je moet altijd je nummertje ingeven. Of een nieuwe verzinnen. In de kerk zijn we geen nummer. En bij God ook niet. God heeft de vervreemding weggenomen. Hij geeft ons geen nummer, dat staat in de Bijbel. Hij noemt ons met een nieuwe naam. Die wij alleen maar kennen. Heel persoonlijk. Misschien is dat wel het evangelie van tegenwoordig. Zoals ik, zoals u, dat aan mensen die vreemd zijn geworden aan God en aan hun naasten en aan zichzelf. Misschien moeten ze het ongeveer wel op deze manier horen. Legt u het zomaar uit op uw manier, maar wel toch met deze grondtonen. God, die geen vreemde meer is voor ons, die de vijandschap wegneemt. En die Jezus heeft gezonden. Die de eenzaamheid wegneemt. Bij wie we geen nummer meer zijn, nooit zijn geweest, maar die ons een nieuwe naam geeft. En als we dat als christenen, als we daar als mensen in de gemeente met elkaar over spreken, als wij onderling de vrijmoedigheid krijgen en hebben om ons eigen verhaal te vertellen, nou wie weet, straalt dat ook wel uit naar de mensen om ons heen die God niet kennen. Amen.